Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in het programma De Rots in de Branding. En voor deze uitzending gaan we terug in de tijd, maar niet zo ver. De volgende gebeurtenis zit zeker nog in het geheugen van velen onder ons. Het was in 2018 een zoveelste terroristische aanslag in Frankrijk op vrijdag 23 maart.
Prise d'otage vient à peine de débuter à l'intérieur d'un supermarché dans la commune de Trèbes, à quelques kilomètres de la ville de Carcassonne.
C'est pour sauver la vie d'une femme qu'Arnaud Beltram avait décidé de se constituer otage. Le terroriste se servait d'elle comme bouclier, il lui avait donc proposé de prendre sa place.
In Trèbes, in Zuid-Frankrijk, niet ver van Carcassonne, had een gijzelingsactie plaats in een lokale supermarkt. De dader begon met het stelen van een auto in Carcassonne, waarbij hij de passagier om het leven bracht en de bestuurder zwaar verwondde. Vervolgens beschoot de dader 4 joggende agenten vanuit de rijdende auto. 1 agent raakte gewond aan de schouder. De schutter zette zijn weg voort richting Trèbes, achtervolgd door de politie. Hij verschanste zich in de lokale supermarkt, waar op dat moment zo'n 20 klanten aan het winkelen waren. Rond 14:30 vielen de ordediensten dan de supermarkt binnen. Alle gijzelaars waren op dat moment al vrijgelaten. Enkel de gijzelnemer en een zwaar gewonde gendarme bevonden zich nog in de supermarkt. Kort na deze inval werd de gijzelnemer dan ook doodgeschoten. IS had dan ondertussen de aanslag opgeëist. De trieste balans was uiteindelijk 3 doden, de dader niet meegerekend, en 16 gewonden, onder wie 2 zwaar gewonden. En een van die zwaar gewonden was de 45-jarige gendarme luitenant-kolonel Arnaud Beltram. Maar heel bijzonder te vermelden is dat hij zeer bewust de plaats had ingenomen van een gegijzelde vrouw die door de dader als levensschild werd gebruikt. Maar daardoor raakte hij nadien zwaar gewond. Arnaud Beltram overleed de dag erop in het ziekenhuis in Carcassonne. Uiteindelijk was zijn offerdaad een zeer bewuste daad vanuit een levenshouding, een plichtsbesef en overtuiging. Zeer recent in januari dit jaar, 2024, verscheen in de media nieuws over de gegijzelde vrouw die haar leven te danken heeft aan deze moedige gendarm. Tot dan verkoos ze al die jaren anoniem te blijven. Maar dit offer merkte haar heel diep, en we komen daar dus straks op terug. 1 dag na het gebeuren verscheen reeds een bericht in de krant Le Monde en later in Famille Chrétienne over een 47-jarige pater, Jean-Baptiste Golfier, van de Augustijnenabdij Sainte-Marie de la Grasse, een 40 kilometer van Carcassonne. In de nacht van die vrijdag op zaterdag rende de pater in habit de hal binnen van het ziekenhuis van Carcassonne. En hij vroeg in alle haast om bij luitenant-kolonel Arnaud Beltrame toegelaten te worden. Het artikel haalt dan aan hoe hij deze agent kende. En hij vertelde toen: ik ben bij Arnaud geraakt in het ziekenhuis die vrijdag rond 21 uur. De agenten en de artsen en verplegers lieten me door met een opmerkelijke fijngevoeligheid. Arnaud leefde nog, maar was bewusteloos. Ik heb hem het sacrament van de zieken gegeven en de apostolische zegen, terwijl zijn vrouw Marielle de mooie liturgische formules alternerend meebad. Ik heb dan aan de verpleging gevraagd of ik bij hem de wonderdadige medaille mocht laten van Ons Lieve Vrouw van de Rue du Bac. Begripvol kleefde een verpleegster deze medaille aan zijn schouder. Maar dan vertelde pater Jean-Baptiste hoe hij 2 jaar geleden Arnaud en Marielle had leren kennen. Dit was heel toevallig, vertelt hij, tijdens hun bezoek aan onze abdij, die ook een historisch toeristisch monument is. Zij waren enkel burgerlijk gehuwd. Het klikte onmiddellijk zeer goed tussen ons en zij vroegen mij hen voor te bereiden op een christelijk huwelijk. En dit stond gepland op 9 juni te Vannes. Dus een goede 2 maanden na de aanslag. Vele uren, gedurende de 2 voorbije jaren, hebben we samen doorgebracht met de studie van de fundamenten van een christelijk huwelijksleven. Zij waren verbonden met de gezinsgroep Notre-Dame de Cana. Nog vorige zondag waren ze daar. Pater Jean-Baptiste uitte dan ook zijn spijt dat Arnaud en Marielle in zijn bijzijn het sacrament van het huwelijk toch niet konden ontvangen, daar Arnaud in coma was gebleven. En de pater vertelde nog meer hoe Arnaud zeer intelligent was, sportief, spraakzaam en levendig. Hij had reeds een bekeringsmoment beleefd in 2008, rond de leeftijd van 33 jaar. Hij volgde toen 2 jaar catechumenaat en ontving in 2010 zijn eerste communie. Na een pelgrimstocht naar het bedevaartsoord van Saint-Anne-d'Auray in 2015 bad hij tot Maria om de vrouw van zijn leven te mogen ontmoeten. En zo leerde hij de gelovige Marielle kennen. Zij is dierenarts en werkte in een Afrikaans reservaat nabij Narbonne. Enerzijds bezat Arnaud, vertelt hij verder, een heel sterk plichtsbesef als officier bij de Franse gendarmerie. Hij bezat zijn ganse leven een passie voor zijn vaderland, voor zijn taak als beschermer van de burgers. En met deze ingesteldheid gaf hij zijn leven in ruil voor deze gegijzelde vrouw, wetende dat het een groot risico voor hemzelf inhield. En de pater gooide in het interview een zeer delicate vraag, eigenlijk naar ieder van ons. En de pater legt uit hoe tegenover deze offerdaad er ook zijn belofte was om christelijk te huwen, 3 maanden later, met Marielle die hij enorm beminde. Mocht Arnaud zo een risico nemen? Mocht hij dus zo ver gaan? En de pater antwoordt zelf op dit dilemma. Het lijkt mij dat alleen zijn geloof een uitleg kan brengen aan de waanzin van dit offer dat vandaag door iedereen wordt bewonderd. Hij wist, zoals Jezus zei, geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Hij beseft er duidelijk dat als zijn leven begon toe te behoren aan Marielle, dat het ook toebehoorde aan God, maar ook aan zijn land, aan de medeburgers in gevaar. Ik geloof zeker, vervolgde Pater, dat enkel het christelijk geloof, geanimeerd door de naasteliefde, een dergelijke bovenmenselijk offer kan vragen. Tot zover deze getuigenis van Pater Jean-Baptiste Golfier. We komen nog bij hem terug. Beste vrienden, ik stel voor eerst een mooi lied, getiteld One Day. Het werd in februari 2018 gezongen door 3000 Joden en moslims, samen in de Israëlische havenstad Haifa, onder leiding van de Amerikaanse Joodse reggae-zanger Matthew Paul Miller. En de tekst komt daarop neer. Ik dank God dat ik adem. En dan bid ik. Soms verdrink ik in mijn tranen bij die zielen van onschuldigen en de met bloed doordrenkte straten. Op een dag geen oorlog meer en zullen kinderen kunnen spelen. En beste vrienden, zeker vandaag de dag is dit nog meer dan actueel. En na slechts één repetitie met deze 3000 mensen was het resultaat het volgende. Twee dagen na de aanslag in Treibe was het Palmzondag. In een afgeladen volle Saint-Étienne-kerk te Treibe ging de toenmalige bisschop van Carcassonne en Narbonne, Monseigneur Alain Planet, de eucharistieviering voor, in het bijzonder ter nagedachtenis van alle slachtoffers. Er was zelfs een delegatie aanwezig van de moslimgemeenschap. In zijn homilie vertrok de bisschop van het lijdensverhaal van Jezus dat zojuist werd voorgelezen en dat hij omschreef als een moment van een ongelooflijk geweld waarbij Jezus zijn leven gaf om alle verspreide kinderen van God terug bijeen te brengen. En zo refereerde de bisschop naar de aanslag van vrijdag waar een man de plaats innam van een slachtoffer ten koste van zijn eigen leven.
Je sais aujourd'hui par les témoignages nombreux que j'ai reçus que le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame joignait à ce dévouement de soldat la foi d'un chrétien prêt à entrer dans une semaine sainte. Ceux qui ont évoqué à son sujet la figure de saint Maximilien Kolb, même s'il s'agit de circonstances différentes, ont compris quelque chose de son acte.
Ik weet uit de vele getuigenissen die ik vandaag ontving hoe luitenant-kolonel Arnaud Beltrame zijn christengeloof toevoegde aan zijn toewijding als agent en klaar stond om een goede week in te stappen. Degenen die een verband legden met de figuur van de heilige Maximiliaan Kolbe, alhoewel de omstandigheden anders zijn, hebben iets verstaan van deze daad. En de bisschop vervolgde met de vrouwen uit het passieverhaal die met droefheid bij het graf van Jezus stonden. Wij zijn ook zo vandaag. Maar dan stelde de bisschop een vraag.
Oserais-je vous inviter à aller plus loin? Nous les retrouverons, ces femmes, à la veillée pascale, retournées au tombeau, encore enfermées dans leur deuil.
Mag ik het durven om jullie uit te nodigen om verder te gaan? Na de paaswaken vinden we dezelfde vrouwen in een groot verdriet terug aan het graf. En de bisschop verhaalt dat ze de steen weggerold zagen, het graf leeg en dat een boodschapper meldde dat Jezus verrezen was en leeft. Dat is hetgeen wij als christenen willen verkondigen. Een gegeven leven kan niet verloren zijn. Zo een leven roept ons op te geloven in het leven dat sterker is dan de dood en te geloven in de hoop waarvan onze broederlijkheid een teken moet zijn.
C'est ce que les chrétiens voudraient vous dire. Une vie donnée ne peut pas être perdue. Elle nous appelle à croire en la vie plus forte que la mort, à l'espérance, dont notre fraternité sera le signe.
Naar aanleiding van deze aanslagen zond paus Franciscus een telegram, waarin hij zijn verdriet en medeleven en gebed uitte aan de familieleden van alle slachtoffers. En heel in het bijzonder vermeldde hij de genereuze en heldhaftige daad van agent Arnaud Beltrame. In het tijdschrift La Vie verscheen later dan een getuigenis van zijn vrouw Marielle. Daarin bevestigde zij hoe Arnaud zeer bewust was van zijn taak als agent, met op de eerste plaats de bescherming van de burgers. Maar zijn offer, verklaarde ze, is een daad van een agent, maar ook van een christen. Agent zijn en christen zijn waren voor hem onafscheidelijk. De directeur van La Vie vermeldde ook hoe in dit telefonisch onderhoud in de woorden van Marielle niet de minste wraakgevoelens noch opstandigheid te voelen en te horen waren. De kerkelijke begrafenis zelf vond dan plaats op Witte Donderdag, 29 maart 2018, in de kathedraal van Carcassonne. En de homilie werd gehouden door deze pater Jean-Baptiste Golfier van de abdij van La Grasse. En daarin kwam hij terug op een mail die hij van Arnaud had ontvangen een tweetal dagen voor zijn dood. Daarover zei hij enkel dat het een intentieverklaring inhield over hun aanstaande huwelijk en dat het een uiting was van zijn volledige gehechtheid aan het katholieke geloof. Tevens dat Arnaud heel in het bijzonder bad tot ons lieve vrouw en veel de hulp inriep van de heilige Michael en Sint-Jozef. En de pater riep in deze homilie iedereen op: maken we allen plaats voor het gebed in ons leven. Laten we zoals Arnaud bereid zijn ons leven te geven uit liefde voor onze broeders. Laten we daar waar haat heerst liefde brengen, waar twijfel heerst het geloof, waar wanhoop heerst de hoop. Amen.
Alors, avec Arnaud et comme lui, soyons prêts au sacrifice de nos vies pour l'amour de nos frères. Là où est la haine, mettons l'amour. Là où est le doute, mettons la foi. Là où est le désespoir, mettons l'espérance. Ainsi soit-il.
De dag voor de begrafenis op 28 maart in de kerk Saint-Sulpice in Parijs was er ook een gedenkplechtigheid waar een brief van deze pater werd voorgelezen. Beste vrienden luisteraars, dergelijke getuigenissen van iemand die zijn leven geeft voor zijn naaste moeten ons geweten steeds diep raken. Het mag en dat moet ons als het ware eens goed dooreenschudden en ons de vraag durven doen stellen. Waar staan wij? Zouden ook wij bereid zijn tot zo'n daad als een dergelijke situatie zich zou voordoen in ons leven? En we gaan luisteren naar Song for the Martyrs van Derek Flowers. Martelaren in de hemel vragen aan de Heer: hoe lang zal dat nog duren? En de Heer antwoordt: die tijd komt, maar meer martelaren zullen komen. Stefanus komt in een wit kleed. Petrus en Andreas komen eraan. Duizenden. Een rood spoor van martelaren bloed door de eeuwen. Een jonge verpleegster in een kinderkliniek in Jemen, gedood door een gekke jihadman. Omar wachtte sharia dood omdat hij Jezus aanvaarde. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk.
In heaven one day, the martyrs asked the Lord, how much longer will it be till you bring an end to it all? The Lord answered, it's coming soon, now rest and here abide. More martyrs must soon arrive. Stephen was there in a robe of white, Peter and Andrew nearby, with thousands more who throughout all time had faithfully given their lives. A red trail of martyrs' blood across the centuries testifies. They ran and won the prize. Thank you.
young nurse, just 27, at a children's clinic in Yemen. Became the victim of some madman's jihad, only because she was a Christian. A husband to a missionary, for his deeds of love also died. Both welcomed on the other side. Accepting Jesus now waits his Sharia death. Under the altar a cheer is heard as he nears his final breath. But on earth are we too busy to notice the martyr's plight? Out of mind and out of sight. Now in Islamic dungeons, and today in communist jails, our brethren are beaten and tortured, broken bodies but faith unfailed. Every day as they are dying, and the number under the altar grows, the final day draws closer, and the blood of the martyrs flows. The blood of the martyrs is the seed of the church.
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, we haalden deze vreselijke feiten over deze terroristische aanslag op 23 maart 2018 in het Zuid-Franse Trijbe, nabij Carcassonne, naar boven, waarbij dus de 45-jarige luitenant-kolonel Arnaud Beltrame zijn leven gaf in ruil voor een vrouw die werd gegijzeld in een supermarkt. We vernamen hoe hij een bekeringsweg was aangevat reeds in 2008 met het volgen van een catechumenaat en zijn eerste communie, en hoe hij en zijn vrouw Marielle reeds een 2 jaar in voorbereiding waren voor een christelijk huwelijk die ze zouden afsluiten in juni, 3 maanden na de aanslag. En zo vermeldde in maart vorig jaar 2023 de katholieke website Alitea de publicatie van een boek, geschreven door zijn moeder, Nicole, met als titel C'était mon fils, het was mijn zoon. En daarin bevestigt zij deze spirituele weg die zoon Arnaud bewandelde, en vooral ook dat hij van ver kwam. En zo staat zeer verrassend vermeld hoe hij zelfs lid was van de vrijmetselarij, de Grande Loge de France. Maar ondanks dit lidmaatschap was hij toch steeds op zoek naar het geloof. Zoals pater Bertrand Sartorius, nationaal almoezenier bij de gendarmerie, toen schreef, was zijn ontdekking van het christelijk geloof, die ongeveer 10 jaar oud was, een geleidelijk proces, maar zeker niet zonder tegenstrijdigheden. En moeder Nicole getuigt hoe haar zoon Arnaud inderdaad pas vanaf de leeftijd van 33 jaar het geloof echt belangrijk vond. En hij ook de Bijbel begon te lezen, zoals ook de geschriften van Thérèse van Lisieux. En wat hem vooral opviel was alles wat Thérèse deed voor de anderen. En zo hielp hij anderen zonder daar zelf de eer voor op te strijken. Zeer graag bezocht hij een Cistercienserabdij en huurde er een kamer om zijn examens voor te bereiden. Hij woonde dan hun diensten bij, lunchte met hem, altijd in stilte, volgens de regels. Hij vond er altijd een diepe, innerlijke rust. En moeder Nicole getuigde verder hoe hij reeds de dag na het burgerlijk huwelijk in 2016 samen met Marielle de abdij Sainte-Marie de la Grasse bezocht, waar hij pater Jean-Baptiste Golfier gewoon zag praten met een paar kinderen. En hij ging spontaan naar de pater toe en legde hem uit dat hij een religieus huwelijk wilde. En zo heel spontaan ontmoetten zij de priester die hen zou trouwen. Deze pater zegende zelfs hun huis, waar het koppel een kleine kamer had ingericht, versierd met een paar kussens en kaarsen, als een gebedsplaats. Beste vrienden, dit verhaal toont aan dat zijn offer niet zomaar iets spontaans, een soort van automatische reflex was als gendarme die de burgers moet beschermen, maar wel degelijk ook vanuit zijn geloof. Zoals het bisdom van de krijgsmacht de woorden van Christus aanhaalde: er is geen grotere liefde dan zijn leven te geven voor zijn broeders en zusters. We gaan terug even verpozen met een lied. We gaan luisteren naar Claudio Baglioni met het lied Fratello Sole Sorella Luna, broederzon, zustermaan. Arno Beltraam had een grote verering voor de heilige Franciscus van Assisi. Maar ervoor hoort u moeder Nicole in een verklaring zeer kort na de aanslag. Zij verklaarde hoe de daad van haar zoon haar eigenlijk niet verwondert en hoe ze onmiddellijk wist dat het over hem ging. Hij is altijd zo geweest, zegt ze. Reeds als kind alles voor het vaderland, zich totaal geven om de anderen te verdedigen. Dat is Arnaud.
Mais ça m'étonne pas de lui, c'est pour ça que je savais que c'était forcément lui. Ben oui. Je sais bien, il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un, depuis qu'il est né, qui fait tout pour la patrie, qui donne de lui. Et c'est Arnaud, ça, voilà. Défendre les autres, voilà.
Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. Dono di
In januari dit jaar, 2024, verscheen dan verrassend een boek bij uitgeverij Artege. Sa vie pour la mienne, zijn leven voor het mijne. En het is geschreven door Julie Grand, maar deze naam is wel een pseudoniem. En u kan het misschien al raden, Julie is niemand minder dan de vrouw voor wie gendarme Arno Beltrame zijn leven heeft gegeven tijdens deze terroristische aanslag in 2018. Tot dan wou de vrouw volledig uit de media blijven, tot bijna 6 jaar na de feiten. Ook in Le Figaro en op France Info, maar dan met haar rug naar de camera, getuigde ze. Het duurde haar inderdaad zo lang om de kracht te vinden onder woorden te brengen wat ze had meegemaakt. In al die jaren bleef de herinnering aan Arno Beltrame onuitwisbaar in het geheugen van deze 40-jarige vrouw. Zij werkte dus als kassierster in de Super U in Trijbe toen de 25-jarige Redouane Lakdim de supermarkt binnenviel en haar gijzelde nadat hij eerst al 3 mensen had vermoord, waaronder Christian de slager en daarna Hervé, een van de klanten. Arno Beltrame was een uitzonderlijk man, vertelt ze. Het is niet eerlijk om iemand zoals hij te verliezen.
C'était un homme d'exception. C'est pas juste qu'on perde quelqu'un comme ça. Une personne comme lui.
Ik voelde de loop van het pistool tegen mijn hoofd. En ik voelde ook dat ik in de geest van de terrorist niet meer bestond. Ik was gewoon een marionet in zijn handen. Ik dacht dat ik op dat moment zou sterven. En ik hoorde de woorden Allah Akbar. En hij legde me uit dat hij genoeg mensen had gedood en dat hij nu alleen nog maar hoefde te sterven als een martelaar in een poging om zoveel mogelijk schade aan te richten. Hij kroop achter mij, het pistool tegen mijn schedel en een mes tegen mijn ribben.
Je sentais le canon de l'arme trembler sur mon crâne. Et je sentais aussi que je, dans l'esprit du terroriste, je n'existais plus, j'étais plus qu'un espèce de pantin. Je pensais vraiment mourir à ce moment-là, oui. Je pensais qu'une balle allait partir et qu'ils allaient tous se mettre à tirer. Voilà.
De bevrijding, onverwacht, en door velen als zeer riskant beschouwd, kwam met luitenant-kolonel Beltrame. De gendarmes hadden buiten een perimeter opgezet en Beltrame besloot binnen te gaan. Ik was heel erg opgelucht omdat hij tussen beiden kwam op een moment dat het erop leek dat er kogels zouden gaan rondvliegen. Het was ook het moment waarop de terrorist wachtte om te sterven en ik stond tussen de terrorist en de gendarme. Ik hoorde hem roepen naar de terrorist met zeer precieze, zeer goed gekozen woorden. Neem mij in de plaats van de kleine dame. Zij heeft niets misdaan. Ik vertegenwoordig de staat en we gaan praten. Hij ontwapende zich en heel langzaam kwam hij dichter bij ons. Er volgde een leegte en ik stapte naar voor. Er volgde geen antwoord en ik besefte dat ik moest vluchten.
J'entends que le gendarme choisit bien ses mots en répétant de diverses manières « Prends-moi la place de la petite dame qui est pour rien, moi je représente l'État, on va discuter. » Il s'est désarmé, il a posé son arme plus loin. Et petit à petit, Arnaud Beltrame avançait vers nous. Il y a eu un blanc et j'ai dit « Bon, ben, je m'avance. » Il n'y a pas eu de réponse. J'ai compris que c'était le moment.
Arnaud Beltrame raakte dan enkele uren later dodelijk gewond, waarna de terrorist werd doodgeschoten door de politie. En tijdens die voorbije 6 jaren gebeurde in Julie een spirituele ommekeer, zoals ze het omschrijft van een hardline atheïste, ontdekte ze het katholieke geloof door deze offerdaad. Maar ook door de getuigenis van diens vrouw Marielle, met wie hij christelijk zou huwen 3 maanden later. En de eerste stap werd eigenlijk gezet door de uitgestrekte hand van Marielle, die Julie een zeer lieve brief schreef. En dat heeft me geholpen te genezen van een schuldgevoel.
C'est Marielle Beltrame qui m'a tendu la main la première en m'écrivant une très gentille et très jolie lettre. Ça m'a aidé à avancer. Soigner un peu ma culpabilité, oui.
Ik kon zijn vrouw ontmoeten, wat een heel belangrijk moment was, en me hielp om mijn leven weer op te bouwen. Het was geen gemakkelijke ontmoeting. Ik dacht echt eerst bij mezelf dat zijn vrouw mij het meest zou haten in de wereld. Maar haar woorden waren heel zachtaardig, voegt Julie eraan toe. God kwam in mijn leven als de kleine kiezelsteentjes uit het sprookje van Klein Duimpje, op een zeer discrete manier. Het was het geloof van Arnaud Beltrame dat me ertoe bracht God te vinden. Ik zei tegen mezelf dat als deze uitzonderlijke man in God geloofde, ik dat ook moest gaan ontdekken. En Julie kreeg een wonderdadige medaille van de Rue du Bac aangeboden en bezocht dan ook de abdij van La Grasse. En geleidelijk werd ze helemaal ondergedompeld in een geloofsleven dat haar ertoe bracht het doopsel aan te vragen. En met Pasen 2023 werd ze gedoopt. Maar ze benadrukt wel, het is wel allemaal geen spectaculaire psychologische genezing. Want ze verklaart ook hoe ze dat moment dat de terrorist het wapen tegen haar hoofd hield, psychologisch nog vandaag de dag zeer moeilijk kan verwerken. Ik beleef het elke dag opnieuw. Haar leven is nog lang geen rustige rivier, maar ze houdt vast aan het gebed. Ik ben Arnaud Beltrame zeer veel dank verschuldigd. Ik ben het aan mezelf verplicht om hem alle liefde te geven die ik heb. En daarom bid ik. Het gebed brengt me terug naar het licht. Julie was een gescheiden vrouw en dus ook niet kerkelijk gehuwd en huwde ondertussen voor de kerk met haar tweede man uit de parochie.
Thank you.
Ondertussen is er meer geweten over het moment van de moord op Arnaud Beltrame. Uiteindelijk stond Arnaud gedurende 2,5 uur alleen tegenover de terrorist. Hij was er ook in geslaagd zijn gsm, open, te laten liggen op een tafel, zodat zijn collega's buiten min of meer de discussies en onderhandelingen konden volgen. Maar deze lukte niet. Over deze gesprekken blijven de onderzoekers zeer discreet. Maar pater Jean-Baptiste Gaultier vertrouwde toch in Aletea toe wat hij vernomen had. Een kwartier voordat de politie was binnengevallen, sprak de terrorist een islamitisch gebed des doods uit, waarbij Arnaud reageerde met luide christelijke gebeden. Daarna poogde hij de terrorist te ontwapenen, maar deze schoot hem neer met 2 kogels, waarna de gendarmerie dan ook binnenviel. Er moet alleszins te zien aan zijn verwondingen aan de linker onderarm en hand en rechtervoet gevochten geweest zijn. Pater Jean-Baptiste Gaultier spreekt sindsdien via vele conferenties over de heldendaad van deze gendarm, maar vooral ook over zijn spirituele weg. Hij was een man met zijn fouten en zonden, maar oprecht in zijn geloofsproces, een eigentijdse en toegankelijke zoeker naar God. Zijn heldhaftigheid trof mensen van alle politieke partijen en religies, van alle niveaus en levensstaten. In een samenleving, vervolgde pater, die consumptie en plezier voorstaat, herinnert Arnaud ons eraan dat onze grootsheid ligt in de gave van onszelf en het heldendom. Zijn moed vond plaats op de vrijdag voor Palmzondag en zijn begrafenis werd gevierd op Witte Donderdag. Net als Jezus gaf hij zijn leven om anderen te redden. Net als het graan dat op de grond viel, droeg hij veel vrucht. En de pater haalt 4 lessen naar boven. Ten eerste, Arnaud was sinds zijn jeugd gekwetst door vele teleurstellingen en emotionele wonden. Maar hij was in staat om er een delicate zachtheid uit te putten, een mededogen dat zijn kracht en ambitie in evenwicht hield. Ten tweede, je leven riskeren om anderen te redden, ondanks dat hij aan de vooravond van zijn religieuze huwelijk stond. Het herinnert ons aan de zin van ons leven, aan de superioriteit van liefde boven egoïsme, van moed boven comfort. Ten derde, hij leert ons ook dat een bekering en een heldendom gepaard kunnen gaan met zwakheden en dwalingen, zoals de vrijmetselarij die hij voor zijn bekering had aangehangen. Hij was een zondaar die vooruitgang wilde boeken. Hij was op weg naar heiligheid, maar had het einde nog niet bereikt. Zijn gebreken maken alzo hem toegankelijker dan een filmsuperheld. En een vierde les die we kunnen halen uit zijn leven. Ten slotte worden we omringd door een hele onzichtbare wereld, gedomineerd door Christus, de Maagd Maria, vele heiligen en engelen, maar ook door demonen. Arnaud wist dat en praatte erover. Hij hield zoveel van de heilige Michael en van Maria. Zijn gebaar kan een wijsvinger zijn die naar de hemel wijst. Laten we niet vergeten dat het thuisland van de aarde een opstapje naar de hemel moet zijn. Tot zover pater Jean-Baptiste Gaultier in een interview met Aletea. Tot op heden zijn er meer dan 350 steden met kolonel Beltram, pleinen, straten, ook scholen of gedenkplaten. Daarbij 5 boeken en een stripboek en vele documentaires. Zijn getuigenis inspireert ook vele katholieken. Denken we maar aan de aanslag in een park in Annecy op 8 juni 2023, waar een Syriër met een mes zomaar 4 kinderen ernstig verwondde en waar de 24-jarige Henri, een gewezen Europa-scoutsleider, op bedevaartstocht, voor de dader ging staan, zich afschermend met zijn rugzak en de dader achtervolgde. Daardoor werd verder onheil afgeweken. En Henri verklaarde nadien: het is heel mysterieus om te zeggen, maar een grote innerlijke kracht dwong me om het te doen. En hij vervolgde: ik had slechts 1 beeld in mijn hoofd, deze van kolonel Arnaud Beltrame. Hij heeft me, in zekere zin, geïnspireerd en aangezet om zo te handelen. Beste vrienden, het is hoog tijd om af te sluiten. Ik dank jullie om te luisteren en mogen deze getuigenissen voor ieder van ons een herinnering zijn dat er meer is dan ons aardse leven en dat het echte doel van ons leven uiteindelijk is voor eeuwig gelukkig te zijn bij de Heer.